Welkom bij een nieuwe aflevering van de Selfmade Summit podcast seizoen 2. Mijn naam is Stephanie Knors en ik ben medeoprichter van de Selfmade Summit, het business event voor ambitieuze vrouwen. In deze podcastserie luister je naar verschillende talks die zijn gegeven tijdens de Selfmade Summit in september 2021. Dat zorgde voor zo'n flinke dosis inspiratie dat we een aantal sprekers hebben geselecteerd om met jou te delen. Met vandaag. Wat is nou het geheim van de perfecte werk-privé-balans als vrouw zijnde? Lastig. Of toch niet? Angela Maas is hoogleraar cardiologie en voorvechter van de gendersensitieve geneeskunde. Tijdens haar waanzinnig interessante talk duikt Angela in het mannelijke perspectief dat wordt gebruikt bij onderzoek in de gezondheidszorg. Een onderwerp dat, dankzij haar, steeds vaker wordt belicht.
Wat geweldig om hier in een zaal te zijn met zoveel jonge vrouwen. Ik zal niet zeggen dat ik allemaal jullie moeder had kunnen zijn. Dat is ook weer zo onaardig. Maar ik zie ook heren, dat vind ik ook altijd fijn. Ik ga het eigenlijk met jullie hebben over de mythe van de balans werk-privé. Zijn er van jullie mensen die nog geloven in de balans werk-privé? Je mag het rustig zeggen. Jullie geloven, jullie hopen erop. Ja, nog meer mensen die erop hopen. Ja? Oké, dus we zijn het nog niet helemaal kwijt, zullen we maar zeggen. Dat is natuurlijk een heel moeilijk verhaal. Ik moet even kijken waar ik zie geen dia's nog op het scherm. Want voor jullie is dat niet geprojecteerd. Ja, oké. Ik zal even beginnen met de eerste. Hè? De mythe van de werk-privé-balans. Je ziet hier even nog mijn internetadres. Ik herinner me een paar jaar geleden kwam er een jonge vrouwelijke geneeskundestudente. Die kwam langs. Jaar of 23, ze moest de co-schappen nog doen. Ze zat in een wachttijd. En ze zei van ja, u heeft het eigenlijk best goed gedaan met uw werk. Ik wil dat ook, maar ik wil er eigenlijk niet zo lang over doen. Dus die wilde eigenlijk een beetje de fast-track route van mij horen. Hè? Een soort recept van dat moet je doen en dan kom je er wel. Nou, en ze ging natuurlijk heel erg teleurgesteld de deur uit. Er is geen recept. Wat is eigenlijk succes? Gaat het er nou op om de top te bereiken, om hoogleraar te worden, om CEO te worden ergens? Of gaat het vooral ook om de route die je aflegt? En ik denk dat het laatste heb ik in ieder geval het meest belangrijk gevonden. Vind ik nog steeds het belangrijkste. De weg die we in het leven afleggen, die we in ons werk afleggen, de dingen die we tegenkomen, waar we van leren. Dus om een ladder te beklimmen en allerlei tredes over te slaan, ik zou zeggen, jongens, begin er niet aan. Want uiteindelijk donder je hart naar beneden en dan weet je eigenlijk niet meer hoe je opnieuw moet beginnen. Nou, ik zal er geen niet onder stoelen of banken stelen. Ik ben afgelopen zomer 65 geworden. Zo gaat dat op een gegeven moment als je tijd van leven hebt. Ik ben sinds 1988 cardioloog, dus dat is ook alweer 33 jaar. En eigenlijk 30 jaar geleden begon mijn reis in de vrouwencardiologie. En dat was een beetje, ik had wel geleerd als in opleiding dat vrouwen waren raar. Die hadden vreemde klachten, die klopten niet. Er was altijd wat met die vrouwen. En ja, ze hadden ook altijd stress, het zat tussen de oren. Nou, een beetje dat verhaal. Maar toen ik een paar jaar cardioloog was, jong cardioloog, toen werd ik er toch een beetje zenuwachtig van. Want die vrouwen die begonnen mij erop aan te spreken. En die zeiden, waarom weet u nou niet wat ik heb? Waarom zegt u nou gewoon niet dat u het niet weet? En ik heb allerlei klachten, u doet van allerlei onderzoek, er komt niks uit en ik kom er niet verder mee. En dat vond ik toch wel erg vervelend. Hè? Gelukkig zijn de patiënten mondiger geworden. We hebben nu ook internet, dus ze zijn nu gewoon fantastisch goed geïnformeerd. Maar het voelde toch wel erg onbehaaglijk dat ik zogenaamd deskundig was en ik wist het niet. En dat viel fantastisch samen. Op dat moment werd er in de medische vakbladen voor het eerst geschreven over dat man-vrouw verschil in de gezondheidszorg. He, natuurlijk zijn we gelijkwaardig, hebben we gelijke rechten. Dat geldt ook voor het hele LHBTI enzovoort alfabet. Maar we moeten wel, zeker in de gezondheidszorg en ook in andere sectoren, het verschil maken daar waar het relevant is. En de gezondheidszorg is zo'n sector waarin we dat verschil moeten maken in heel veel vakgebieden. Nou, voor mij viel alles geweldig samen toen ik in het jaar 2000, ruim 20 jaar geleden, voor het eerst naar de First Conference on Women and Heart Disease in Canada ging. Dat voelde een beetje als thuiskomen. Een hele zaal vol, gigantische ruimte vol met allemaal, veel vrouwen natuurlijk, die allemaal vonden dat het anders moest in de cardiologie. Ik ben toen nog gebleven na een post-conference meeting. Ik heb daar een enorm netwerk aan overgehouden. En dat zijn nog steeds vriendinnen van mij, overseas. Ik werk met hun samen. En dat zijn hele belangrijke dingen ook om je aan vast te houden. Om ook sisterhood te krijgen, een vrouwennetwerk te kweken. En daar heb je de rest van je loopbaan, maar ook daarna heb je daar ontzettend veel baat bij. Dus ga dingen niet proberen in je eentje te doen. Zoek verwantschap, zielsverwanten en ga kijken wat je met elkaar kan doen. Nou, daar hoorde ik ook in Canada, Amerika, waren allerlei spreekuren speciaal voor vrouwen. Dus ik ben daarmee begonnen in kampen. En toen begon de ellende eigenlijk, want ik kreeg veel post, ik kreeg hate mails. En de huisartsen zeiden daar ook van, nou, we gaan zorgen dat dit over een jaar weg is. Dit is een nieuwe hype, dit is een nieuwe gril en het is allemaal onzin. Mijn collega's waar ik toen werkte, die dachten van, oh, als zij zich alleen met vrouwen wil bemoeien, want ik ben toen eigenlijk ook gestopt met de mannelijke patiënt, dan gaan wij al die lastige vrouwen naar haar toe sturen. Dus dat gebeurde ook. Ik kreeg meer en meer vrouwen. En uiteindelijk ben ik ook echt helemaal gestopt met de mannelijke patiënten en ben ik steeds beter naar die vrouwen gaan kijken. Want de ene vrouw is ook de andere niet. En dat geldt natuurlijk hier ook. We zijn, natuurlijk hebben we heel veel dingen met elkaar gemeen. Maar als ik kijk in mijn vakgebied, we hebben bijvoorbeeld vrouwen met een heel hoog risico, vrouwen met een laag risico en aan de buitenkant zie je het vaak niet. Nou, toen zag ik op een gegeven moment ook wel, als je serieus genomen wil worden, dan moet je gaan promoveren. Dus dat ben ik gaan doen. En van het een is het ander gekomen. En sinds bijna 10 jaar ben ik nu hoogleraar in het Radboud. Ik ga daar per 1 mei mee stoppen. Niet omdat ik het hele vak wil verlaten, maar ik wil eigenlijk de spreekkamer uit. De rest moet het overnemen en ik wil op de barricade blijven om te kijken hoe we dit nog meer handen en voeten kunnen geven. Dus ik heb de beroepsgroep gewaarschuwd. Jullie zijn straks nog niet van mij af. Recente publicaties, ook weer 2019. Hè, de hele geneeskunde is gebaseerd op het mannenmodel. Het witte mannenmodel werd straks al even genoemd. Daar zijn boeken over volgeschreven. En over vrouwen, maar ook over diversiteit, etnische minderheden. Daar is veel minder over geschreven. En vooral in onze multiculturele samenleving zijn dat juist belangrijke issues waar we iedere dag tegenaan lopen. Nou, als ik nou even vakinhoudelijk kijk, hè, wat zijn nou de belangrijkste dingen waar we eigenlijk veel terrein hebben gewonnen? Dat is met name dat het patroon van veroudering van de kransvaten, dat essentieel verschillend is tussen mannen en vrouwen. Vrouwen tussen de 40 en de 70 die hebben vooral vaatkramp, die hebben spasmen in de kransslagaderen. Mannen krijgen vernauwingen, dat kunnen we dotteren, dat kunnen we opereren. Daar hebben we de afgelopen 40 jaar fantastische ontwikkelingen in doorgemaakt. Maar die spasmen, daar hebben we eigenlijk niet aan omgekeken. En wij zijn, en dat heeft allemaal lang geduurd, pas begin 2019 in het Radboud begonnen met spasmentesten. Juist bij vrouwen om nou eindelijk eens een goede diagnose te stellen. En we waren het tweede centrum in Nederland wat daar langzaamaan mee begon. Inmiddels is het zo dat het 20ste centrum in Nederland dit gaat doen. Dus in 1 keer gaat het als een inktvlek. En ik zie dat ook als een positieve ontwikkeling om het straks de praktijk achter me te kunnen laten. Nou, hier zien we dan zo'n voorbeeld. Je ziet op het plaatje links zie je prachtige kransslagaderen. Helemaal gaaf, er zit nergens een vernauwing. Maar het is een jonge vrouw, die liep al 4 jaar rond met klachten, was uiteindelijk naar de psychiater gestuurd. Want als de dokter het niet begrijpt, dan zal het bij de patiënt wel tussen de oren zitten. Zo gaat het meestal. Die psychiater kon natuurlijk ook niks van maken. En uiteindelijk hebben we die vrouw een spasmetest gedaan. En dan zie je dat ze die bloedvaten helemaal dichtknijpt. En dat dat de oorzaak is van pijn op de borst. Zeer frustrerend. Want uiteindelijk, het komt dus ook in deze leeftijdsfase komt het veel voor. Het zijn vrouwen die vallen uit op het werk. Die worden door hun gezin niet meer begrepen. Die kunnen het gezin ook vaak niet meer aan. Die moeten mantelzorgen enzovoort. Het is een hele drukke levensfase. Waarin je ook wat je werk betreft wil laten zien wat je waard bent. En als wij als dokters dan geen diagnose stellen, dan is dat toch wel heel treurig. Dus vanuit de kinderschoenen staan we nu een beetje, zijn we op basisschoolniveau, zijn we bezig om dit landelijke impact te geven. En gelukkig wordt het opgepakt. Dat betekent dus ook, er is altijd gezegd van ja, maar vrouwen hebben atypische klachten, rare klachten. Daar hebben vrouwen een goede reden voor. Als ze andere onderliggende problematiek hebben, vertaalt zich dat ook in andere klachten. Het is dus logisch dat ze andere klachten hebben. Nou, dat heb ik natuurlijk ook allemaal in een boek opgeschreven. Dat is inmiddels het boek Hart voor Vrouwen. 2019 uitgekomen, is in het Engels vertaald, het is in Duits vertaald. En net is ook de Russische versie uitgekomen. Dus dat is natuurlijk een fantastisch dat zo gelopen is. Wat heb ik nou een beetje meegemaakt? Hè? Want op een gegeven moment ben je toch een beetje, de afgelopen 30 jaar, je begint ermee. Je gaat in zo'n klein dorpje, stadje als Kampen, ga je een poli beginnen. Een beetje apart. Iedereen lacht erom. Iedereen vindt het toch een beetje raar. Maar heb het lef gewoon om het te doen. Hè? Heb het lef om anders te zijn dan iedereen. En dat is natuurlijk in het begin is dat best onwennig. Het voelt onzeker. Maar wat ik inderdaad heb geleerd in mijn studententijd, toen ik 2 keer 3 maanden in mijn eentje ging reizen door Griekenland. Ik was daar, ja, dat klinkt een beetje pathetisch, ik was als begin twintiger op zoek naar mezelf. Ja, en na de eerste keer, en heb je jezelf gevonden? Ik had het gevoel nog niet helemaal. Na de tweede keer wel, toen wist ik het. Wat je uiteindelijk toch, vooral als twintiger is dat ontzettend belangrijk. Je moet dat gevoel ontwikkelen van een soort basisvertrouwen in jezelf. Dat is het fundament waar je op staat. Je moet weten wat er ook gebeurt. Welke tegenslag ik in mijn leven krijg, ik krabbel altijd weer overeind. En dat is ook gebeurd in een moeilijke fase waarin ik uitgelachen werd. Toen ik hoogleraar werd, hoorde ik via patiënten en andere kanalen, ach, ze moet maar professor worden in de Efteling, want ze gelooft in sprookjes. Als ik de kans krijg om dat soort figuren die dat gezegd hebben, want ik ken ze natuurlijk, als ik ze tegenkom, ik ga ze niet opzoeken, dan zeg ik van, goh, hoe vind je dat nou van die sprookjes? Hè? Ik heb nu toch wel een positie dat ik ook mensen daarmee confronteer. En daar heb ik dan ook wel een beetje leedvermaak over. Ja, en dat is ook iets, hè, als je veel weerstand hebt gehad. Dat heb ik dan weer van een hele lieve mannelijke collega geleerd. Hè? Pak je kansen, maar wel op het goede moment. Begin niet direct te exploderen dat niemand je snapt en weet ik veel. Heb ik natuurlijk allemaal wel gedaan. Dat heeft niets geholpen. Maar pak je moment wanneer het daar is. En ik onthoud dingen ontzettend goed. Dus soms komt dat moment pas na 20 jaar. Soms is het na een week. Onthoud dingen en probeer te scoren op het moment dat het de juiste is. Probeer ook een visie te ontwikkelen. Ik heb nooit gedacht, ook niet toen ik ging promoveren op het vrouwenhart, dat ik dat ging doen om hoogleraar te worden. Dat is niet bij me opgekomen. Het kwam pas bij me op 2 jaar voordat die vacature ging spelen, omdat ik toen hoorde dat ze plannen hadden in Nijmegen om dat te gaan doen. En toen dacht ik van, hé, misschien is dat iets voor mij. Dus toen heb ik ook coaching genomen, een flinke dure coach, die mij geholpen heeft om de rugzak met frustraties kwijt te raken. Want er is niemand bij gebaat als je ergens opnieuw gaat beginnen, dat je met die hele rugzak vol frustratie, die hele emmer, dat je die direct laat overlopen. Je moet met een natuurlijk met bagage aankomen, maar niet met een zak vol frustratie. Dus probeer in de loop van je loopbaan af en toe frustraties weg te kieperen op een goede manier, dat dat ook afgesloten is. Of dat je er niet meer van wakker ligt. Dus een korte termijnvisie, dat was bijvoorbeeld toch ook hè, met dat promoveren. Op een gegeven moment moet dat gewoon af. En dat was natuurlijk best lastig. Want fulltime baan, diensten, maar ook twee kinderen. Waarvan de oudste niet makkelijk is. Mijn oudste zoon is autistisch. Die is 32. De tweede is 30. En ja, die is dan super makkelijk. Maar ook een ander kind heeft aandacht nodig. En ja, dat is natuurlijk niet altijd makkelijk geweest. Ik heb 16 jaar lang twee lieve oppasmoeders in huis gehad. En omdat ik natuurlijk een goede baan had, heb ik dat ook kunnen permitteren. Maar ik zal je wel zeggen, de eerste 6 jaar, toen ik nog weinig verdiende, in dienst was van andere maatschappen, ging eigenlijk mijn inkomen bijna volledig naar de oppas toe. Maar je moet ook met investeren in je kinderen, moet je langetermijn denken. Want op dit moment verdien ik nog steeds, maar ik ben aan mijn kinderen niks meer kwijt. En je moet dus de investering in oppas moet je echt uitsmeren over je hele loopbaan. En niet korte termijn denken. Dus dat raad ik jullie echt aan. En het is eigenlijk pas goed met mij gegaan toen ik op een gegeven moment ook echt besloten heb om voor die carrière te gaan. Want ik kan niet koken. Ik ben ik kook al 30 jaar niet, als het niet langer is. Mijn man kan het heel goed. En ik prijs hem altijd dat hij het heel goed doet. Alles smaakt lekker. Is ook zo trouwens. Hij is natuurlijk fantastisch gaan koken in de loop der tijd. Mijn jongste zoon kan ook heel goed koken. Ja, je moet sommige dingen laten vallen. En dat is natuurlijk vaak toch een beetje wat moeilijk is bij vrouwen. Hè? Dat hoor ik ook wel eens aan vrouwelijke studenten die zeggen van, ja, maar ik vind zoveel dingen leuk. Dat is natuurlijk fantastisch, maar het hoeft niet allemaal tegelijk. En ik heb natuurlijk jaren gehad dat het gewoon niet mogelijk was om eens een keer iemand thuis te eten te vragen. Ik werd al gek van het idee van de boodschappen. Maar dat je gewoon er was om te werken en gewoon alle ballonnen in de lucht. En dat was het dan. Maar vooral op mijn werk ben ik toch gaan focussen. Dus bij is de balans echt doorgeslagen naar mijn werk. En de kinderen kunnen daar wel eens grapjes op maken waarvan ze weten dat ik daar dat me dat ook wel een beetje raakt. Hè, de jongste was op een gegeven moment, toen was hij 8 jaar. Toen kwam ik weer thuis met een koffertje van ergens het buitenland. En toen stond hij in de gang en toen zei hij van, nou, ik ga me eens even voorstellen, ik ben jouw zoon. En 8 jaar, en dan denk je van hemel, dat komt wel even binnen. Hè? Maar goed, pak toch je kansen. En dat is wat mannen goed doen. Hè? Als mannen ergens voor gevraagd worden, zeggen ze, ja, dat ga ik doen. Ook al hebben ze er de ballen verstand van. En vrouwen zeggen altijd eerst van, ja, ik ga eerst even nadenken en kijken en met mijn man praten en het overleggen met de kinderen. Als er een goede kans voorbij komt en je denkt van, jeetje, dat zou ik eigenlijk wel willen, dan zeg je ja. En hoe je dat gaat invullen, dat zie je dan later wel. Pak je kansen als die zich voordoen. En durf dan ook uit je comfortzone te komen. Want het is natuurlijk best eng om op een gegeven moment dingen te gaan doen waarvan je niet goed weet hoe het uit zal pakken. He, als je weerstand krijgt, als mensen zeggen van, nou, dat is een gril, dat gaat echt helemaal niks worden. Maar uiteindelijk ga je toch leren, omdat je natuurlijk ook zelf overtuigd bent, wetend ook, misschien uit wetenschap, uit voortschrijdend inzicht, dat datgene waar je mee bezig bent, dat het goed is. Dat dat recht heeft om uitgebreid te worden. Dat je daarmee verder moet. Dus probeer daarvan te leren. En vergeet niet om toch aardig te blijven tegen mensen die je proberen onderuit te halen. Ik zal je zeggen, toen ik de benoeming had, mei 2012, toen ging ik naar Nijmegen. In april werkte ik nog bij mijn oude maatschappij in Zwolle. Er was één collega die er zo hysterisch jaloers over was. Die heeft in die laatste maand, voordat ik wegging, tegen 2 patiënten gezegd, je moet naar het tuchtcollege gaan. Je moet een klacht over erin dienen. op het laatste moment, degene die het echt niet konden hebben, hebben nog geprobeerd om een touwtje te spannen. Maar inmiddels was ik al zo gebekt en gepokt en gemazeld, dat ik een brief geschreven heb en gezegd heb, als dit gaat gebeuren, dan ga ik naar de krant en dan is het hier, breekt hier de hel los. En dat is dus niet gebeurd. Maar wees bedacht, hè, op de slangenkuilen, de mensen die touwtjes spannen. Ze zijn er altijd, maar probeer die hoorders te nemen en eroverheen te stappen en niet terug te kijken. Maar ik vind het wel leuk om het nu op afstand toch een keer te vertellen. Je moet ook af en toe je pauzes nemen. Nou, dat vind ik nou moeilijk om dat te doen, want ik sta eigenlijk altijd wel aan. Ook op vakantie werk ik altijd een paar uur, omdat ik anders niet rustig te krijgen ben. Maar goed, dat ligt voor anderen anders. Ik kan niet 3 weken lang mijn e-mail uitzetten en daarna die hele berg zien. Ik wil dat een beetje geregeld hebben. Maar doe dat op jouw manier. Daar is niet 1 manier voor en misschien is jullie manier wel van inderdaad alles uit te zetten, omdat je anders niet tot rust komt. Dat is ook goed. Hè? Probeer ook een beetje te kijken van wat past er bij mij en niet van wat moet ik doen, wat doen anderen en wat zou het beste zijn. Hè? Uiteindelijk, hoe voelt het bij jou? Nou, coaching is natuurlijk fantastisch. Dat kan je in groepen doen. Heb ik ook in groepen gedaan. Ik ben volgende week ga ik nog weer een paar dagen wandelen met andere senior mensen in een groep. Gaan we weer een beetje weer terug naar onszelf. En dat vind ik eigenlijk best spannend om weer met een groep onbekenden, 12 mensen, ja, waarschijnlijk door de regen of weet ik wat, te gaan wandelen. En een beetje de gedachten te laten gaan. Maar ik had er eigenlijk in deze fase ook wel weer behoefte aan om weer eens even alles los te laten. Dus gun jezelf dat. Gun jezelf die reflectie en eens even los van alles en iedereen te komen en dus weer eens even terug te gaan naar de kern. Nou, Sisterhood, ik heb het al genoemd. We hebben een fantastische organisatie nu, Women as One. Daar ben ik dan een van de senior members van. Dat is een grote groep cardiologen wereldwijd. We houden elkaar vast. We verzamelen geld in om jong talent opleidingen te geven. Wij willen niet dat jonge cardiologen al die hindernissen krijgen die wij als ouderen, ook wereldwijd hoor, dit speelt in alle landen, in een macho cultuur kom je dat soort hindernissen tegen. Dus wij proberen jong talent te spotten en ze geld te geven voor beurzen en al dat soort dingen. En dat is superleuk om te doen. Soms moet je dan in 1 keer in een weekend 60 cv's doorploeteren, maar je doet het voor een goed doel en ik vind het superleuk om de jongere generatie te helpen. Nou ja, de wetenschap kent natuurlijk nog een hoop barrières. Een van de dingen waar ik erg blij om ben, is dat ik direct toen ik in Nijmegen kwam, want ik had 30 jaar in perifere ziekenhuizen gewerkt, dat ik direct in de bestuur ging van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren. Ik begreep van een heleboel afkortingen helemaal niet wat dat betekende. Maar daar leerde ik dat allemaal heel snel. Dus ik kreeg direct een beetje een idee van hoe werkt dat allemaal aan de universiteit. Maar je ziet wel dat er veel meer hindernissen zijn. En ook dat landelijk netwerk doet er heel veel aan om vrouwelijk talent ook op universitair niveau, om die te stimuleren, beurzen te geven enzovoort, om ze te helpen. En ik denk dat we dat als vrouwen heel erg moeten doen. Dat we altijd moeten kijken van hoe kunnen we elkaar helpen. Want mannen doen dat uiteindelijk ook en wij kunnen dat misschien nog wel veel beter. Nou, dit is een heel recente publicatie. Waar staan nu de vrouwelijke leiders in de cardiologie? Nou, als je goed kijkt naar dit plaatje, dan zie je dat Nederland er niet bij staat. Want het is een beetje zo, in Nederland hebben we nooit de noodzaak gevonden, ook niet mijn beroepsvereniging, om dat te gaan onderzoeken. Want we hebben geen probleem. Als je het gaat onderzoeken, dan is het natuurlijk wel. Nou ja, minder dan 8% van de hoogleraren cardiologie in Nederland is vrouw. Ik denk dat wij zo'n beetje op het niveau van België zitten. Dus dat zit niet in de beste regionen. Dus daar is nog ook binnen Europa is heel veel verschil. En kunnen we ook leren van andere landen hoe ze het daar doen en hoe ze het daar misschien beter doen. Dus er is echt qua posities, ook voor vrouwen is nog veel te doen. En we weten gewoon, als we vrouwen hogere posities geven, ook op dit thema, dan gaan ze ook die zorg voor die vrouwelijke hartpatiënt hoger op de agenda zetten. Je moet daarvoor ook meer vrouwelijke leiders aan de top hebben. Het glazen plafond, ja, het is er zeker. Natuurlijk zit een deel van dat plafond ook in ons eigen hoofd. Dat we denken van ja, maar daar ben ik toch niet goed genoeg voor. Als iemand 15 jaar geleden tegen mij gezegd zou worden van... Ja, toen werd er ooit wel eens geroepen, jij wordt nog eens hoogleraar. En dacht ik van, ah, een leuke opmerking. Dat zit ook in onze hoofden. Dat we denken van, ja, maar dat kunnen we helemaal niet. Maar natuurlijk kunnen we een heleboel wel. Hè? En ja, het is net een beetje als Pippi Langkous. Hè? Van, ik heb het nog nooit gedaan, dus natuurlijk kunnen we dat. Dus probeer ook die barrières, het glazen plafond wat in je eigen hoofd zit, in ieder geval te beslechten. Dan wordt het makkelijker ook samen met je gezusters, met veel wapens, door het andere plafond heen te breken. Want dat is wel de enige manier. Je moet het met elkaar doen. Nou, dit is een fantastische hoogleraar in de UK, Mary Bird. Zij is hoogleraar klassieke talen en cultuurgeschiedenis. En zij zegt eigenlijk van ja, maar wat er eigenlijk moet gebeuren. Hè, we zitten nog steeds helemaal in de samenleving die geënt is op het mannelijke carrière-model. Ja, en daar heeft ze gelijk. En eigenlijk is dat hetgene wat moet veranderen. Maar ik heb ook geleerd op een cursus van never try to change the system. Niet in je eentje. Dat moeten we met elkaar doen. Dus dat betekent ook weer de sisterhood. Dit soort dingen blijven agenderen. Maar in je eentje kan je nooit het systeem veranderen. Je kan wel infiltreren. Proberen goede posities te krijgen. Anderen naar boven te trekken. En dat is de manier om... om het uiteindelijk te veranderen. Nou, probeer dus ook je eigen hindernissen te verwijderen. Hè? Want vrouwen die moeten altijd eerst andere dingen doen voordat ze aan het werk gaan. Dat kan je ook proberen ook te delegeren. Hè? Zeg niet tegen je partner dat je het beter kan. Weet je, soms zie je wel met een schuin oog, denk je van... wat ligt dat allemaal raar in de kast en zo. Maar hoe erg is het? Ik kan me herinneren dat als ik dan een weekenddienst had... dan kwam mijn man met de kinderen, eentje in de maxi-cosi... en de andere een beetje dribbelend of tegenstribbelend, hè, de autistische zoon. En dan dacht ik, wat hebben die aan? Maar ja, er was gewoon wat willekeurigs aangetrokken. Ze zagen er een beetje uit als toch wel wat zigeunerachtig. Maar hoe erg is dat? Is dat erg? Nee, dat is helemaal niet erg. Dus prijzen, fijn dat jullie er zijn. Niks zeggen van die kleertjes en alleen maar denken van nou, dat zien we de volgende keer wel weer. Het geeft gewoon niet. Het is niet erg. Vermijd dat perfectionisme. En dat zie je dus ook, hè, met dit is een mooi plaatje van hoe pak je je koffer. Nou, mannen die stoppen er een paar dingen in en klaar is Kees. En vrouwen die blijven maar tobben terwijl ze bezig zijn te vertrekken. En allerlei dingen moeten dan allemaal nog geregeld worden. Probeer ook gewoon de dingen uit handen te geven. Hou op met alles te controleren. Want je zit jezelf alleen maar in de weg. Gewoon loslaten en dan denk je, nou, we zien het wel weer als ik terugkom. Dat is echt iets wat je moet leren. En ik heb dat geleerd. En dat maakt het leven echt makkelijk. Ramen zemen. Nou, ik deed dat vroeger als ik ging verhuizen. Ik woon nu al 25 jaar in hetzelfde huis. Ik geef toe dat er een paar ramen zijn, daar kan ik niet bij en daar kan niemand bij. Dus daar kan je dan niet door naar buiten kijken. Het voordeel van de winter is, als je thuis komt, is het donker en dan zie je niks. Dus ook daarin, hè, wees niet een Piet Lut in dat huishouden. Ik heb echt veel patiënten die gewoon eronder lijden, onder dat huishouden. En dan worden ze ouder en dan komen ze boven de 70, 75 en dan kunnen ze het niet meer aan... omdat ze denken dat iedere week alles gedaan moet worden. En dat is gewoon onzin. Nou, dus probeer ook te leren wanneer je nee moet zeggen. Hè? Wanneer, dat hoorde ik straks ook al even langskomen. Hè? Probeer ook wel choose your battles. Als iets totaal niet relevant is en je alleen maar daar last van hebt. Nee, dankjewel. Daar heb ik geen behoefte of geen zin in. He, dus dat nee zeggen, dat moet je gewoon echt leren. En dan ben je niet onaardig, maar dan ben je gewoon heel duidelijk. En dat moeten we allemaal leren. Nou ja, veerkracht is natuurlijk heel belangrijk. Altijd aardig gevonden worden. Ik zou zeggen, vergeet het maar. Er zijn altijd mensen die vinden je niet aardig. En dat blijft gewoon zo. En daar zou ik verder ook niet van wakker liggen. Want soms ben je misschien ook niet aardig. Ik ben ook niet altijd aardig. En nou, dat is dan jammer. Weet je, zo is het nou eenmaal. Nou, die VN-missie, ja, dat is natuurlijk een beetje jammer, teleurstellend. Maar ook dat is natuurlijk weer relatief. Want ik denk dat iedereen de afgelopen anderhalf jaar genoeg teleurstellingen heeft gehad in allerlei opzichten. Ik zou op 8 maart 2020, ik had mijn ticket al klaar, dat heb ik natuurlijk nooit teruggekregen, zou ik met de minister naar New York vliegen. Maar goed, we zijn daar nooit aangekomen. En nou, ik heb nu net gehoord vorige week dat ik wel een verhaaltje in New York mag houden, maar vanaf mijn zolderkamer. Dus nou ja, dat was dan mijn VN-vrouwenvertegenwoordigerschap in New York. Het is met een jaar verlengd, ontzettend aardig. Maar ik ga het daar met name hebben over hoe belangrijk het is ook dat vrouwen in hogere posities komen. Juist ook in die grote sector van de gezondheidszorg. Dus ook een beetje buiten mijn eigen vakgebied. Want als vrouw, 70% van de werknemers in de zorg is vrouw. Minder dan 25% heeft gezagsdragende posities. We moeten meer vrouwen in die posities hebben. Want dan gaan ze ook dingen die vrouwen belangrijk vinden, die allemaal heel veel in de zorg werken, gaan ze dat hoger agenderen. Dus dat is superbelangrijk. En dan nog wijze woorden van een van de oprichters in Amerika, die vorig jaar of het jaar daarvoor is overleden. Probeer ook de dingen die je doet op een manier te doen dat anderen zich bij je voegen. En dat is iets dat heb ik pas best laat in mijn loopbaan geleerd. Ik denk dat ik misschien wel eerder minder weerstand had gehad als ik zelf niet zo aan het schoppen en drammen was geweest. Dus ja, ik heb ook heel veel lessen geleerd en ik hoop dat ik jullie daar iets van heb kunnen meegeven. Dankjewel.
Angela Maas, nou, en neem even lekker dat slokje water. Wat was dat genieten, wat mooi om jouw levenspad te horen. En nou, volgens mij ontzettend veel herkenning. Ja, ja, en dat op de een of andere manier gek is dat, hè, dat we dat als mens dan zo fijn vinden. En, maar ook dat jij als het ware gewoon zegt van, joh, dan dat huishouden laat zitten of dat... Dan denk je, oh ja, waar doe ik soms ook moeilijk over?
Je laat natuurlijk nooit alles vallen, maar weet je, het hoeft allemaal niet zo pietje precies. Hè?
Nee, en je hebt ook, ja, heerlijk. En wat ik me afvroeg, je zegt, nou, het is eigenlijk nu, hè, die ontwikkelingen zijn een beetje op basisschoolniveau en we willen natuurlijk verder.
Ja, er is nog veel te ontwikkelen.
Er is nog veel te ontwikkelen. Ja. En je zei ook, ik ga dus zometeen ook stoppen, maar niet met mijn missie. Nee. Wat ga je vooral doen? Wat wil je graag nog verder gaan uitbouwen?
Ja, ik zit natuurlijk in heel veel commissies. Ik heb ook wel wat activiteiten nu in Brussel.
Ja.
Ook richting Europese Unie, waarin ook vrouwengezondheid hoger op de agenda moet komen. Dus ja, dat is natuurlijk superleuk. Ik zit in allerlei wetenschapscommissies. Ook voor ook in Europa voor de grote subsidiegrants. En daar ga je natuurlijk ook op letten. Zijn vrouwen goed vertegenwoordigd?
Ja.
Zijn de onderzoeksthema's goed? Dus daar kan je invloed op uitoefenen.
Ja.
Ik zit in 5, 6 redacties van medische tijdschriften. Ja, veel onderwijs, nascholing zal ik zeker blijven geven. Maar ik zit 40 jaar in de spreekuur, of in de spreekkamer.
Ja.
Er zijn heel veel, ook jongere cardiologen die op zoek zijn naar een vaste baan. Ja, dan vind ik ook dat het tijd is dat je plaats maakt.
Ja.
Dat hoort er ook bij natuurlijk.
Ja, mooi. Ja. We gaan, ik, als jullie vragen hebben, komt Michel Nu bij jullie natuurlijk ook thuis. Of waar je dan ook zit, van achter je laptop. Je kan je vragen stellen in de berichtenbox en dan krijgen wij ze hier binnen. Ga je gang.
Bedankt voor het prachtige verhaal. Er zitten hier een hele hoop ambitieuze vrouwen in de zaal, hè, die hier zeker door geïnspireerd raken. Ik zeker ook. Goede tips en adviezen. Die work-life balance, dat merken we allemaal wel, dat loopt allemaal door elkaar heen. Ik zie steeds vaker het belang van de hoofd-life balance. Hè, in onze drukke hoofden met alle doelen en alles wat we hebben. Vanuit medisch perspectief, ziet u de impact van onze huidige maatschappij, de drukte, de stress die we ons allemaal toch opleggen op dat vrouwenhart? Is er vanuit die hoek nog een waarschuwing of een goede tip om aan je leven te
doen? Ik ben ontzettend blij dat je die vraag stelt, want helaas zie ik dat. Er is een bepaald type hartinfarct, niet door het dichtslibben van de bloedvaten, maar een plotselinge scheur in een kransvat. En dat zien we vooral bij vrouwen zo'n beetje tussen de 40 en de 60, die dus gewoon midden in het leven staan. En daar heb ik vorig jaar ook een promovendus over gehad, samen met de afdeling psychologie van Tilburg. En wat we eigenlijk gezien hebben, is dat chronische stress, maar ook perfectionisme, een van de oorzaken is van zo'n soort hartinfarct. En het zijn vaak op zich kleine hartinfarcten, maar de gebeurtenis is gigantisch. Want je bent 43, je hebt ineens zo'n hartinfarct, je hebt een jong gezin, je begint misschien te mantelzorgen voor je ouders, je bent bezig met je loopbaanontwikkeling, er is misschien een reorganisatie, je moet het beste van je laten zien en patsboom, krijg je een hartinfarct of al dingen. En dus dat zijn geen vrouwen met risicofactoren, het zijn eerder hoogopgeleide vrouwen met weinig risicofactoren, behalve dan die chronische stress, perfectionisme. Hè, en dan komen vaak, als je dan terugvaakt van, goh, hoe waren de afgelopen paar jaar? Van nou, er was een reorganisatie op het werk, we hebben een moeilijk kind of een paar moeilijke kinderen. We waren aan het verbouwen, mijn man is er vandoor gegaan met een ander. Nou, noem het allemaal maar op. Als je dat in een snelkookpan doet, dan in één keer op een zaterdagavond, terwijl je niks bijzonders doet, dan scheurt het bloedvat. En dan heb je een hartinfarct.
Dus wat zou eigenlijk je advies daarin zijn?
Ja, dat je toch wel binnen je ambities die reflectiemomenten moet houden. Hè. Je kan niet als een kip zonder kop maar doordraven, want op een gegeven moment word je door iets teruggefloten. En dit is dan zoiets. En dit zijn hartinfarcten bij dit type vrouwen. Ja, die zagen we echt 30 jaar geleden nooit. Ze werden misschien wel eens gemist dat we ze niet herkenden, maar dit is echt, dit komt steeds meer en meer voor. Dus we moeten echt die rustmomenten nemen en af en toe denken van, nou jongens, zoek het maar uit. Gun jezelf ook af en toe dat, hè.
Is er nog iemand? Ja, mooie vraag.
Ik zag hier ergens nog een soort van schijnbeweging, maar dat heb ik nu verkeerd gezien. En hier is een echte yes. Hi, hallo.
Hi. We weten vanuit media en video's, natuurlijk films, hoe de man zijn hartaanval of zijn hartinfarct krijgt. Hoe is dat voor vrouwen?
Ja, bij vrouwen zijn er heel veel hartinfarcten, zeker op jongere leeftijd, op basis van vaatkramp, spasme. En dan zie je eigenlijk dat die klachten een beetje golvend gaan. Dus je hebt op een gegeven moment, krijg je pijn op de borst, een beetje in de hals, in de kaken of tussen de schouderbladen. Of je hebt dan een rare arm en je bent een beetje misselijk, die lekker beroert. Dat is er dan een paar uur en dan zakt het af. En dan denken vrouwen vaak van, nou, ik zal wel iets verkeerds gedaan hebben. Ik ben misschien gisteren te druk geweest. Maar dan komt het een aantal uren later of de volgende dag komt het weer terug. Want die spasme, dat is dynamisch. Maar als je een plotseling hartinfarct hebt zoals de meeste mannen dat hebben, dan is in één keer een bloedvat afgesloten, pats, boem. Dan krijg je klachten en die gaan ook niet meer weg. Dus daar
heel
zit
een ander verloop. Nee, ik moet wel zeggen, als je dat zo zegt, dan denk ik wel gelijk van, oh ja, ik voel wel eens wat. En,
We voelen allemaal wel eens wat.
Hebben jullie dat niet? Zodat je denkt van, oh ja, toch maar weer even goed die momentjes van rust inbouwen.
Maar het is
ook
goed
en even
om af en toe je lijf te voelen, hè? Het is niet verkeerd.
Er is nog een vraag. Ja, ga je gang hoor. Ja. Maar jij mag kiezen, want jij loopt met de microfoon, moet je doen.
Keuzestress. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Zelf denk dat we dat allemaal wel eens hebben, dat je gewoon door positiviteit ook te veel hooi op je vork neemt en een veel te volle agenda hebt. En zegt tegen jezelf van, ja, maar ik kan dit verantwoorden, want het is allemaal leuk en positief.
Ja.
Maar ik heb ook wel eens mensen gehoord die hebben een burn-out gekregen door alleen maar positieve dingen.
Ja.
In hoeverre is dat met stress en te druk, positief allemaal, maar qua invloed op het hart?
Ieder mens heeft een zekere behoefte om ook af en toe die batterij weer een beetje op te laden. En alleen maar aanhollen achter leuke dingen, dan betekent eigenlijk dat die pauzemomenten, dat die worden overgeslagen. En dat gaat zich op een gegeven moment gewoon wreken. Dus weet je, er is soms ook angst bijvoorbeeld om tegen een weekend aan te kijken waarin helemaal niks gepland is. Maar juist dat zijn af en toe waardevolle weekenden. Want dan kan je gewoon zeggen van, goh, zullen we eens een eind gaan wandelen of zullen we ineens iets bedenken? Weet je, probeer ook ruimte te bewaren dat je af en toe, of dat je zegt van, nou, ik heb vanmiddag eigenlijk geen zin om iets te doen. Ik ga gewoon een beetje lezen of
Ja, dat je echt even dat moment voor jezelf neemt.
Ja, weet je, er is heel veel leuks. Je kan iedere avond overal naartoe. Maar doe het jezelf niet aan. Ga ook door de week af en toe een avond thuis of wat dan ook. Het is uiteindelijk ook belangrijk om weer even pas op de plaats te maken. Ja, natuurlijk wel. Natuurlijk, natuurlijk. Weet je, we hebben recovery time nodig. En je merkt als je ouder wordt dat opladen van die batterij, dat gaat gewoon wat langzamer. Ja.
Ja, het is een beetje aanvullend eigenlijk op wat je net vertelt. Maar ik krijg de tolk, zeg maar, heeft de titel Balans is een mythe. En ik heb echt de indruk dat jij inderdaad wel echt hebt gekozen voor je carrière en door bent gegaan. Ja. En dan ben ik stiekem inderdaad toch wel benieuwd. Het is voor elk mens natuurlijk anders. Maar waar heeft het hem dan bij jou ingezeten dat het jou nooit is overkomen, zeg maar? Want waar zitten die rustmomenten dan voor jou?
Nou, ik ben 21 jaar geleden bijvoorbeeld, toen was ik op dat congres in Canada. En toen ging er ineens een oude dame op het podium staan. En die zei dat ze was gaan hardlopen na de hartinfarct. En ik dacht, als jij dat kan, dan kan ik het ook. En mijn echtgenoot is altijd een hardloper geweest. En die zei wel eens van, ga nou mee, ga nou mee. Nee, ik ging nooit mee. Maar ja, ik was toen ook de 40 al over. En ik herinner me ook dat in het ziekenhuis liep ik een keer een paar trappen tegelijk. En toen stond ik zo boven. En toen vroeg iemand aan mij, wat heb je? Wat is er met je? Ja, het antwoord was, ik heb geen conditie. En weet je, ook dat viel weer een beetje samen. En toen dacht ik, ja, ik moet gewoon gaan hardlopen. En dat ben ik gaan doen. En ik doe het nog steeds. En ja, het is niet meer zo geweldig als toen. Ik ben natuurlijk ook een amateur. Dus op een gegeven moment dacht ik, oh, ik kan die marathon in New York ook wel lopen. Nou, dat was dus echt een brug te ver. Want toen heb ik een stressfractuur, heb ik een soort fractuur in mijn been gelopen. En toen heeft de sportarts de diagnose gesteld. En ik begreep er helemaal niets van. Want het voelde ook warm aan. Ik heb 10 maanden niet kunnen lopen. Maar ik ben op zijn dia's ben ik nog naar allerlei congressen geweest. Als mevrouw X of collega X. Die op een verkeerde manier getraind had. Omdat ze dacht dat ze als amateur wel de marathon van New York kon lopen.
Kortom, wel bewegen, wel je conditie op peil houden.
Toch met maar het mate, ook niet. Weet je, dan, je wordt terug. Ik ben doorgeslagen. Ik dacht, oh, dan kan ik ook die marathon wel. Dat kan niet iedereen.
Dus waar zit er dan? Hier is nog een
brand. Ja.
Nou, ik kan juist met lopen me hoog leeg maken. Hè? Dus
werkt,
ik doe dat nog steeds.
Werkt ook als meditatie soms, hè? Hardlopen.
Voor mij is dat meditatie. Ja.
Nog een laatste vraag.
Ja, van Babs.
Ja.
Dankjewel. Dankjewel voor je verhaal, inderdaad. En ik hoor ook heel erg dat je eigenlijk die strijd bent aangegaan voor gelijkwaardigheid. Ook de kennis in man en vrouw en die verhouding. Ik kan me dus ook voorstellen dat je heel veel gesprekken bent aangegaan met personen die dat niet voelen. Of eigenlijk die discussie aan bent gegaan, dat je het belangrijk vindt. Hoe ben je die gesprekken aangegaan?
Je bedoelt met jongere artsen of met...
Maar mensen die niet in de ideeën geloofden, zoals je al eerder aangaf. Hè? Ja, dat vond ik, dat zat ik ook te bedenken. Want dat is eigenlijk voor vandaag ook wel. We horen natuurlijk veel ondernemers die allemaal, of niet allemaal, maar heel veel een weg willen bewandelen wat er eigenlijk nog niet is.
Ja.
En dat is eigenlijk wat jij ook hebt gedaan. En jij kwam met iets waarvan iedereen zei, ach, wat is dat nou voor
jaren? Nou ja, kijk, ik ben nooit gekomen met een religie. Het ging niet over geloven. Want het ging over voortschrijdend inzicht in de medische wetenschap. En op een gegeven moment kan je je gelijk krijgen door ook met goede argumenten te komen. Door die voortschrijdend inzicht gewoon te laten zien. Hè, ik heb heel veel presentaties, honderden presentaties met gewoon wetenschappelijke artikelen waarin dit gezegd wordt, waarin dat aangetoond is. Ook goede, slechte artikelen die ook tegen elkaar afgewogen. Dus op een gegeven moment gewoon ook met goede kennis. Ja, en uiteindelijk, het is natuurlijk logisch, we blijven ons ontwikkelen. De psychologie ontwikkelt zich ook. Die is gelukkig nu heel anders dan 100 jaar geleden. En mensen die gewoon blijven stilstaan, die zeggen van, ja, maar ik heb het 30 jaar geleden anders geleerd. He, ik heb het toen anders geleerd dan ik nu doe. Maar dat komt gewoon omdat het voortschrijdend inzicht is. En als je blijft daar niet voor openstaat, dan ben je natuurlijk een sukkel. Dus dat zeg ik dan ook wel.
Ja, en we blijven ons ontwikkelen. Ja. Mag nog een allerlaatste vraag voor Veronique? Ik heb al ja gezegd.
Nou, dan
ja? Ja. Oké. Okay.
Hallo, dank u wel voor het inspirerende verhaal. Heel fijn om rolmodellen als u hier op een podium te zien. Mijn vraag is enigszins in het verlengde. Bent u ook tegenaan gelopen in grote organisaties, wanneer u zelf echt weet en voelt dat u klaar bent voor een volgende stap, dat u daarin wordt tegengehouden? En heeft u er tips in hoe toch echt je eigen carrière verder voor te duwen binnen die organisatie?
Mooie vraag.
Ja. Ja, zeker, zeker. Hè? Hoe kom je binnen een organisatie met weerstand verder? Ja, op een gegeven moment is het misschien ook zo dat je erachter komt dat je op een bepaalde plek misschien niet verder komt. En dan ben je dus bezig met dode paarden. En
die zijn heel zwaar.
Die zijn heel zwaar. En die gaan de energie uit je wegzuigen. Ja. Dus er komt wel een moment dat je ook voor jezelf moet toegeven, hier ga ik niet verder komen. En dan moet je gaan kijken van, wat moet ik dan gaan doen? Misschien moet ik naar elders, misschien moet ik iets anders gaan doen. En dat kan een inzicht zijn, want mensen die niet willen veranderen, ga jij ook niet veranderen.
Ja, nou dat is een mooie raad inderdaad. Ga niet aan dode paarden trekken. Dat is veel te veel energie en verloren energie. Nogmaals, heel erg bedankt. Ik denk dat we allemaal ontzettend geïnspireerd zijn. Angela Maas.
Wil je nog meer tips van vrouwelijke rolmodellen? In het voorjaar van 2023 komt de Selfmade Summit terug. Je vindt alle informatie en tickets die je nu al kunt bestellen op www.theselfmadesummit.com. Tot dan!